6 months from now, you could be running a 5K, booking that dream trip, or seeing thicker, fuller hair every time you look in the mirror. Through Hers, you can get dermatologist-trusted, clinically proven prescriptions with ingredients that go beyond what over-the-counter products offer. Whether you prefer oral or topical treatments, Hers has you covered. Getting started is simple. Just fill out an intake form online, and a licensed provider will recommend a customized plan just for you. The best part? Everything is 100% online. If prescribed, your treatment ships right to your door. No pharmacy trips, no waiting rooms, and no insurance headaches. Plus, treatments start at just $35 a month. Start your initial free online visit today at forhers.com/talk. That's forhers.com/talk. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Price varies based on product and subscription plan. See website for full details, restrictions, and important safety information.
Hi, Drew and Jonathan Scott here,
reminding you that a lot of life's firsts are better with help from American Family Insurance.
Like your first home expansion.
Or your first big lightning strike.
There's a first for everything. Get the right home policy at the right price with the right help from American Families agents. Life's better when you're under American Families roof. Insure carefully, dream fearlessly. Get a quote and find an agent at AmFam.com.
Products not available in every state. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Historie en Mythologie. Vandaag gaan we het weer hebben over de Japanse mythologie. Nou, vorige week hadden we daar een aantal korte verhaaltjes, vandaag een langer verhaal. Karsten, heb je wel eens gehoord van de prinses in de bamboescheut?
Misschien als bamboescheut Kaguya betekent, maar nee.
Ja, het is inderdaad... Nou, dat dacht ik ook dat Kaguya voor bamboe stond, maar Kaguya betekent juist maneschijn. Het is inderdaad Kaguya Hime, daar gaat het over. Dus Hime is prinses hierin en Kaguya betekent maneschijn, omdat ze zo straalt natuurlijk. Ja, de eerste keer dat ik dit tegenkwam was in een spel, volgens mij Okami, en daar... was inderdaad een prinses uit een bamboe. Dus je moest eerst de bamboe omhakken en er kwam er een prinses uit. Ik dacht, superleuk bedacht. Maar ja, dat hebben ze helemaal niet bedacht. Dat is gewoon een oude mythe. Hè, net als Roodkapje zou je kunnen denken. Hè, zodra wij dat zien van... dit herkennen wij dan wel. Dus ja, zo is het. Het is... ik weet niet hoe oud het is, maar... vrij oud. En net als met alle sprookjes... ergens, vroeger, lang, lang geleden, was er een houthakker. Of laten we zeggen een bamboehakker. Mm-hmm. Hij was hard aan het werk. En hij en zijn vrouw waren niet heel rijk, maar ze konden prima leven van hun bestaan. En ze begon al wat ouder te worden. Laten we zeggen dat ze richting de 60, 70 gingen. Aha. Maar goed, ze hadden een prima leven en ze waren gelukkig. En, op een dag... zag iets vreemds. Het was een hele rare bamboescheut. Hij leek wel te stralen. En toen hij hem omhakte, toen deinsde hij naar achter, want er kwam een enorme straal uit. En toen hij beter keek, zag hij een heel klein babytje. Baby's zijn altijd klein, maar deze was extreem klein. Echt zo klein als een ei, zeg maar.
Oh, wauw.
Ja.
Wat vind je dan? Maar... en een bamboescheut.
Ja, bijzonder. Hij rende naar de baby toe, pakte hem op en omarmde hem. En bracht die naar huis. En nou, zijn vrouw die was hier helemaal oké mee. Die vond het fantastisch. Ze hadden zelf geen kinderen. En dit was natuurlijk een fantastische geschenk. Laten we daarop houden. De vrouw vroeg zo van, ja, waar komt die vandaan? Waar heb je deze baby gevonden? Nou, de man vertelt, ja, in een bamboescheut. En ze straalde ook. Ze staalt nu nog steeds een beetje. Maar toen ik hem opende, echt. Dat was echt zo fel als de zon, zeg maar. Heel, hoe zit het dan precies? Waar komt deze baby dan vandaan? Ze denken dat het een geschenk van de goden is. En dat zij dan op deze baby moeten passen. Dus op die manier pakken ze dit aan. En de dagen die gaan voorbij. En de baby die groeit echt... ontzettend snel. En zo snel als bamboe. Dus ze kreeg ook de bijnaam bamboescheut. Mm. Al na een paar weken was de baby zo groot als een gewone baby. En een paar weken later was hij al aan het lopen.
Oh, wauw.
Ja. En de bamboehakker en zijn vrouw, die hadden het best wel zwaar. Want ze hadden natuurlijk al een zwaar bestaan. Maar nu moesten ze ook nog voor deze baby zorgen. Tot de man op een dag bij het bamboehakken een zak met goud vond in de bamboescheut. Nou ja, thuis gekomen en zeg van, ja, ik heb gewoon dit goud gevonden. Ik weet niet, het kan niet dat iemand het daarin heeft gestopt. Het zat in de boom. Ik weet niet hoe dit werkt. En de volgende dag weer een zak met goud. En nou ja, zeg maar een week later waren ze gewoon hartstikke rijk. Hadden ze meer goud dan dat ze ooit hadden gezien. En met al dit goud konden ze dan eindelijk goed voor hun dochtertje zorgen. En zijn ze verhuisd naar een veel groter huis. Om haar dan een mooier leven te bieden. Ja, vanaf dat moment zou ze eigenlijk gezien worden als een prinses. Er kwam ook een persoon langs die haar een naam kwam geven. Dit is blijkbaar een ding in Japan. Misschien word je niet geboren met een naam, maar komt het op latere leeftijd? Of komt het voor hun op latere leeftijd omdat ze in de stad komen wonen? Maar die namengever noemt haar Kaguya Hime. Prinses Maneschijn. Ja, ik zou eigenlijk eens moeten opzoeken of dat een ding was. Het zal waarschijnlijk geen ding meer zijn. Ja, een namengever. Dat je dat zelf als ouders niet mag doen of zo. Het is niet alsof hij komt vragen hoe ze heet, maar hij komt echt zeggen dat, zeg maar, ik kom haar een naam geven.
Aha, je moet hem ook inhuren zeker?
Ja, geen idee, misschien moet je hem betalen inderdaad. Wow. Het is bijzonder, vanaf dat moment heet ze Kaguya. Nou, ja. Ze was de allermooiste van het hele land, dat was duidelijk. En ze had vele aanbidders, dus ze straalde ook, ze was echt wonderschoon. En er stonden hordes aan mensen voor de deur. En het meisje wilde er allemaal niks van weten. Die vond het allemaal maar niks.
Ja, dat zal.
Ja. Nou, ze stuurde iedereen weg, maar de volgende dag stonden ze weer. En zo ging het maar door. En een hele hete zomer later, een hele koude winter later, stonden er nog 5 aanbidders voor de deur. En die wilden maar niet weggaan.
Wauw, dit klinkt als moderne jeugdsterren. Erg vet.
Zoiets.
Ja. Maar toen al zo.
Ze vroeg aan de bamboehakker van, ja, je moet gewoon je dochter dwingen om met een van ons te trouwen. Ik bedoel, kom nou, zo werkt dat toch? De bamboehakker zegt, nee, de keuze ligt bij mijn dochter en ik ga er niet dwingen.
Heel goed.
Ja, heel mooi, goed.
Ja, vooruitstrevend, heerlijk.
Maar die avond tijdens het eten hadden ze wel een gesprek, de ouders en het meisje. En zeiden eigenlijk van, ja, we beginnen echt wel ouder te worden. En we zouden toch eigenlijk willen dat voordat we overlijden, dat je zou trouwen en gelukkig worden. En dat gunnen we je gewoon ontzettend. En het meisje begreep dit en zou erover nadenken. En de volgende dag riep ze de 5 mannen naar binnen. Nou, die kwamen allemaal aangerend natuurlijk, gingen netjes op een rij zitten en... Het meisje vertelde dat ze hun een kans zou geven.
Oh.
De eerste aanbieder, die moest naar India. En die moest daar een stralende stenen schaal halen van de Boeddha.
Wauw.
De tweede, die moest naar de berg van Horai. En daar moest hij een boom vinden met zilveren wortels, een gouden stam en takken van juwelen. En hij moest 1 zo'n tak meenemen voor haar. De derde, die moest de huid van een vuurrad halen en daar een cape van laten maken. Of hij zocht een cape gemaakt van de huid van een vuurrad. De vierde, die moest een zwaluwnest vinden met een schelp erin. Een kauri-schelp. Dat zijn die schelpjes met van die tandjes. Lijkt een beetje op een soort bekkie. Dat is een slakje, een kauri.
Dit klinkt het minste... krankzinnig.
Ik denk eigenlijk dat dit best mogelijk is, dat er zo'n vogel een keertje zo'n schelpje meeneemt of wat dan ook.
Ja, al doe je het op de Odysseus manier van, nou ja, weet je, als die zwaluwen hem zelf niet in doen, dan gooi ik hem mezelf in en dan heb ik hem eruit gehaald. Maar dit klinkt nog, en vergeleken met dat alles is dit zo van, dit is eigenlijk best wel te doen. Ik kan me ook voorstellen dat de eerste 3 kijken van...
Ja,
wat?
Oh.
Dit is erg oneerlijk.
Nou, de vijfde kreeg ook een makkelijke. Die moest de steen van de draak vinden. Dus was een steen die op de hoofd van de draak zat. En hij straalde in vijf kleuren. Nou, de vijf kleuren, dat weten jullie wel. Wow. Die vijf kleuren zijn heel heilig, hè, in Japan. Je ziet ze ook bij de Power Rangers. Je ziet ze overal.
Oh, zijn dat echt heilige kleuren?
Nou, het is wel een ding. Dat er altijd vijf zijn. Ja.
Ik moet me toch meer verdiepen in de geschiedenis van Japan, denk ik.
Ja, ja, ik weet ook niet precies hoe het zit. Maar die kleuren, de Power Ranger kleuren, denk ik wel. Nou, goed. Deze mannen gaan dus meteen... Gaan we doen. Goed, man 1. Een stralende stenen schaal uit India. Nou, die was 3 dagen onderweg en die had zoiets van... Nee, dit gaan we niet doen. Ik heb er geen zin meer in. Hij ging terug naar huis en dan ging hij 3 jaar wachten. En na die 3 jaar ging hij naar de tempel toe. En daar zei hij, oh ja, mag ik die stenen schaal kopen? Dus, ja, het is gewoon een stenen schaal. Raar, maar goed. En hij had ook zijn reis had hij allemaal opgeschreven. Zeg maar zelf bedacht wat hij allemaal had gedaan. En als laatste had hij ook de kleding gekocht van een avonturier die langskwam. Zodat hij er een beetje toepasselijk uitzag.
Wauw, wat je allemaal kan doen als je rijk bent.
Ja, dus hij kwam me aangelopen. Het is me gelukt. Ik heb de stenen schaal uit India. En de man keek ernaar en zei, oké, maar het is gewoon een stenen schaal. Het is niet de stralende stenen schaal. Hij straalt niet. Dus ja, die man viel door de mand.
Heel goed.
De tweede, die moest naar de berg van Horai om die juwelen takken van de boom te plukken.
Mm-hmm.
Nou, hij kwam terug en het was hem gelukt. Hij had een prachtige juwelen tak. Er zaten wel twee handlangers achter me aan. Die vroegen, ja, hallo, wanneer krijgen we nou eigenlijk betaald en zo? Hoe zit het nou? Nee, wacht nou even. Zometeen, oké? Zometeen. Als ik weer naar buiten kom, dan gaan we het regelen. Nou, de bamboehakker die zag die man aankomen met tak. En dacht, oh, wauw, dat is toch wel de... Gelukt, heb je op die berg nog de elfjes gezien? Heb je daar nog last van gehad? Oh, die man wuift het een beetje af. Oh, nee, joh, viel allemaal reuze mee en... Nou, de dochter die zag de tak en die zei, oké, ja, je hebt me gevonden, fantastisch, ik zal met je trouwen. Ik wil alleen even met je handlangers spreken, want ik wil alles horen over je avonturen, dat lijkt me fantastisch. Nou, die mannen kwamen binnen en die begonnen meteen, ja, en hij had beloofd dat we geld zouden krijgen en die bergen, daar moeten we niet naartoe, want daar spookt het en waar, krijgen we nu geld? Dus ja, die man viel ook door de mand.
Wauw.
Ja, ik weet niet, het zijn wel echt...
Karma. Het is er van... De voorstellen zijn...
onredelijk.
Het ook echt onredelijk, ja. Maar de manier waarop ze ermee omgaan is ook echt zo dom. Ja. Zo ongelooflijk dom.
Ja, zeker.
Ze proberen het niet eens. Kom op, man. Oké,
nummer drie. Hij moest de cape gemaakt van vuurradhuid halen.
Oh ja.
Nou, en dit was wel een eerlijke man. En hij was echt op zoek ernaar. En nou, niemand had er iets van gehoord. En ergens zei iemand, ja, je moet volgens mij naar die tempel. En hij ging erheen en jaren gezocht. En uiteindelijk had hij inderdaad een cape gevonden dat hem zou moeten zijn. Hm. Maar ja, hij ging hem wel testen, want ja, hij wilde niet door de mand vallen. Dus hij stak hem in de fik en... Als het werkelijk de cape was, dan zou die gewoon weer herrijzen en hij zou nog mooier zijn dan daarvoor. Maar deze cape verbrandde alleen maar. En dat was het. Zij stuurde een brief aan de prinses en zei, nee, het is me niet gelukt. De prinses stuurde meteen een brief terug van, ja, dan wil ik je graag zien. Maar deze brief is nooit aangekomen.
Oh,
zielig, hè? Oei. Nummer 4, met zijn simpele zwaluwtaak. Hij moest dus een schelpje vinden in een zwaluwnest. Een kaudischelpje, een zeeslakschelpje. En hij huurde allemaal mensen in om te zoeken. dus, dat is ook weer zo eentje. Nou, er waren allemaal zwaluwnesten, die waren allemaal leeg. Maar er was er eentje, maar die zat al heel hoog, dus eigenlijk wilde niemand erin. Dus hij zei, nou, dan doe ik het zelf wel. Hij is maar naar boven. Ze wilde niet zelf klimmen. Maar goed, eenmaal boven kijken. Kijk, oh ja, hij zag hem. En hij greep het schelpje en oh, het was gewoon een zwaluw-ei. Dus zijn hand zat onder het ei. En de zwaluwen vonden het niks. Dus die vielen meteen aan. Pikte hem en die man viel uit de boom.
Oh.
En was daarna zo boos dat hij niks meer ervan wilde weten.
Mm-hmm.
Nummer 5, die zocht dus de draak met een steen op zijn hoofd. Maar deze man is of op zee gestorven of na een vreselijke zeereis is hij... is hij gewoon achtergebleven op een eiland en nooit meer teruggekomen.
Damn. Wauw.
Ja, ja.
Hebben we nog een nummer 6?
Nope. De keizer hoorde hiervan. Mm-hmm. En die was nu wel erg geïnteresseerd. Eigenlijk zo geïnteresseerd, hij wilde gewoon met haar trouwen. Want ik bedoel, hij is de keizer. Dit hoort gewoon. Uh-huh. Wat hij wil, dat gebeurt.
Oh.
Maar de prinses zag dit ook niet zitten, hoor. Die, toen de keizer haar zag, ging hij toch extra aandringen. Maar de prinses zei, ik kan niet dit paleis uit. Het heeft geen zin. Ik kan niet met je mee. Als ik met je mee zou gaan, dan zou ik tot een schaduw verdwijnen. En dan, ik kan niet dit paleis uit. In sommige versies is het zelfs zo dat de keizer haar meesleurt, maar dat ze dan uit zijn armen glipt als een soort spook. En dat de keizer zo doodsbang wegrent dat hij nooit meer terugkomt. Dus het ligt eraan. Soms is de keizer heel gemoedelijk en zegt, oké, ik geloof je dat je niet uit dit paleis kan. En ik zal je met rust laten. En andere versies is hij wat minder vrolijk.
Wow.
Maar het meisje wist nu wel hoe het zat.
Mm-hmm.
Ze had elke avond naar de maan gestaard. En ze begreep nu wat zat ze. Ze kwam van de maan. Ze is daar geboren, daar kwam ze vandaan. En ze is naar de aarde gestuurd om een normale jeugd te beleven. En op 15 augustus zou het maanvolk haar weer komen ophalen.
Mm.
Nou, ze moest hier ontzettend van huilen, want ze had natuurlijk een mooi leven gehad hier. En ze hield ontzettend van haar ouders. En ze wilde niet terug, maar ja, het moest. De bamboehakker was woest. Nou, zouden nooit zijn dochter afpakken. Dat mocht niet gebeuren. Zij liet het hele paleis bewapenen. En alle soldaten kwamen naar het paleis toe. Die zouden de prinses beschermen. En op 15 augustus was het dan zover. Niemand mocht slapen op die dag. En ze zouden de prinses bewaken. Ja, waarom 15 augustus? Het is eigenlijk niet specifiek 15 augustus, het is op de Harvest Moon.
Mm.
En toen dacht ik, oh ja, de Harvest Moon. En toen had ik eigenlijk geen idee, want dat is gewoon een spelletje, dus daarom ken ik het. Een Harvest Moon, dat is de volle maan die rond de herfstequinox zit. Oké, nou weten we het ook weer. Goed, wat is een herfstequinox? De equinox is het moment dat de dag en de nacht even lang zijn. In de zomer zijn de dagen langer en in de winters en de nachten langer. En precies zo rond de herfst en de lente heb je dus de equinox waarin dat verschil zit. Dus dan heb je een dag die 12 uur licht en 12 uur donker heeft. Dus dat is de equinox. Nou ja, en de volle maan rond die herfstequinox is dus de Harvest Moon. Oké, weer wat geleerd.
Ja.
Goed.
You learn something every day.
Ja. Nou, het hele paleis was dus gewoon bewapend en bemand. En dat maanvolk, dat zou echt niet de prinses meenemen. Maar de prinses, die zei dat ze niet voor hem mochten vechten. En wilde niet dat er mensen zouden sterven. En zei dat ze vrijwillig zou gaan. Want de maankoning, die is ook veel te machtig. En daar zou dus nooit tegenop kunnen.
Mm-hmm.
De nacht viel. De maan begon op te komen en het begon heel bewolkt te worden. En er kwam een enorme wolk aandrijven met mensen erop, met het maanvolk erop. Geen idee hoe het maanvolk eruit ziet, maar het wordt omschreven als stralende mensen.
Aha.
Stralend als de maan. En er stapte een boodschapper van de wolk af en die bedankte de ouders. Die zei, jullie hebben haar goed opgevoed. We zijn jullie heel erg dankbaar. We hebben daarom ook al het goud gestuurd naar jullie. Om haar goed op te kunnen voeden. Om haar een goede jeugd te kunnen geven. En jullie mogen dat goud ook houden. We zijn jullie dankbaar. Nou, de ouders keken natuurlijk heel betreurd. En het goud kon nog gestolen worden. Ze willen gewoon hun dochter houden. Maar dat zit er niet in.
Hmm.
De boodschapper riep. De prinses zit ergens binnen blijkbaar. Riep: prinses, kom maar naar buiten. Je verbanning is voorbij.
Een verbanning?
Ja. In sommige versies is ze dus verbannen naar de aarde. En moet ze hier in een soort gevangenis uitzitten. En in andere versies is het meer dat er een oorlog was, waardoor ze naar de aarde was gestuurd om haar veilig te houden.
Mm.
Ja, ik weet niet welke ik mooier vind. Ik vind die verbanning een beetje raar, want het wordt eigenlijk helemaal niet omschreven waarom ze verbannen was. Ik kan me voorstellen dat ze naar de aarde gestuurd wordt om te leren hoe het is om mens te zijn of zo. Maar ja, wat heeft ze gedaan?
Ik vind het een beetje bullshit. Van, doei, mm-hmm. Je bent nog een kind, maar we sturen je weg, rot op. En dan vervolgens mag ze ook niet blijven. Het is een beetje zo van, die maanmensen zijn niet heel aardig als we uitgaan van verbanning.
Nee. En dat met de oorlog is ook wel schattig, want dan is het een beetje het Superman-verhaal of zo. Met Krypton die ontploft. Maar nu mag hij weer terug naar Krypton, dus dat is ook wel mooi. Nou, de deuren schoven open en de prinses zweefde naar buiten. En ze straalde nog feller dan ze ooit had gedaan. En haar ouders omarmden haar en bedankten haar. En zij bedankte hun natuurlijk terug, want ze had een prachtige jeugd gehad met hun. En dit was hun afscheid. En ze zou haar nooit meer zien. Hè? Want op de maan zou ze niet haar herinneringen behouden. Ze zou het allemaal vergeten en gewoon maanvolk worden, maanmens worden.
Wat?
Ja. Nog zieliger allemaal. Oh, wat een droevige. Ja. Ze gaf nog een geschenk aan de koning. En daarmee stapte ze op de wolk en dreef ze met het maanvolk terug naar de maan. Dat geschenk, dat was een flesje onsterfelijkheid. Een elixir.
Mm-hmm.
Alleen de keizer die kon het niet accepteren. Hij zei dat hij het niet had verdiend of... En dat geen enkele mens dat verdient, onsterfelijkheid. Dus hij verbrandde het elixir bovenop Mount Fuji, de berg Fuji.
Mm-hmm.
En daarom, tot op de dag van vandaag, zie je nog steeds rook opstijgen vanaf die berg.
Mm.
Ja, en dat is het verhaal van prinses Kaguya, Kaguya Hime.
Oh, wat een leuk, maar droevig verhaal.
Ja, het is wel, wel bijzonder.
Waar is weer de les, Peter? Wat moeten we hieruit opmaken? Hey, laat je dochter opvoeden door andere mensen en zodra ze helemaal gewend aan haar zijn, pak je er weer terug.
Ja, kijk, wat natuurlijk wel zo is, is dat het kan natuurlijk zijn dat ze gewoon een volwassen wezen was op de maan. En dat ze natuurlijk herboren is, hè? Dus dat ze niet een baby was toen ze... Dat je een baby verband natuurlijk. Dat is echt, weet je, waarom huil je zoveel? Dus nee, op die manier kun je natuurlijk wel zien dat ze gewoon een volwassene is en dat ze verbannen is als kindje. Maar ja, in sommige versies is het inderdaad meer dat ze hierheen komt om menselijkheid te leren en dat heel waardevol is. Of, tja.
Aha. Ik vind die keizer wel echt een toffe dude. Weet je? In het begin dacht ik, wat een creep.
Ja, zeker.
Maar aan het eind, ik vind het wel... ik ben ook geen voorstander van onsterfelijkheid.
Nee.
Ik vind het wel een wijze les. Van, weet je, ik heb het niet verdiend. En eigenlijk verdient niemand het.
Ja, er komt ook eigenlijk nooit iets goeds van onsterfelijkheid in mythes. Het is altijd, zodra je dat wenst, dan... Dus bijvoorbeeld een Griekse mythe waarin iemand onsterfelijkheid wenst, maar ja, wel het eeuwige leven, maar niet eeuwige jeugd. Dus op een gegeven moment wordt hij gewoon oud en rimpelig en stof, weet je wel. Hij leeft nog wel. Dus dat soort dingen, onsterfelijkheid, daar komt nooit wat goeds van.
Nee, ook als je, of je bent een kwal. Maar...
Ja, die zijn onsterfelijk.
Letterlijk
zeker.
Een kwal, ja.
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 Ja, er is van dit verhaal ook een prachtige film van Studio Ghibli. Die is ook erg trouw. Ze doen wel nog wat extra verhaal erbij om het wat langer te maken. Zo heeft ze ook een jeugdvriendje nog en zit er wat meer in met die keizer.
Wow. Ja. Ja, die moet ik nog echt een keer kijken.
Ja, het is erg mooi. Ook prachtig getekend, mooie stijl. En ja, dat was de eerste keer dat ik het hele verhaal ook zag. En dat heeft ook wel zoiets van, oh, dan wil ik eigenlijk wel weten hoe het precies zit. Nou ja, eigenlijk redelijk zoals de film. Dus dat is ook wel mooi dat zo'n verfilming gewoon best wel trouw is. Ja.
Ja, zo kan het dus ook. Disney.
Ach ja. Kijk, soms kun je een verhaal natuurlijk wel verbeteren. Je hoeft niet alles trouw en origineel te houden. Maar sommige elementen zijn gewoon zo leuk en fantasievol. En het zou leuker zijn als dat soort dingen niet verloren raken.
Ja, ja, wat wel grappig is, is dat in Japan veel minder bloederige verhalen zitten. En dat het veel minder gaat om elkaar doodslaan en veel meer om avontuur en vreugde in je leven.
Ja, dus gelijk met de Grimm dingetjes. Ja, zeker. Er gaan heel veel mensen in dood en worden neergemapt en opgegeten. Ja.
Dit zijn echt heel grimmige verhalen. En dit zijn wel hele tragische, zielige verhalen. Maar niet zo van, oh mijn god, iedereen is dood.
Mm-hmm. Maar... Dat was Kaguya Hime.
Ja.
Ik wil volgende week nog een beetje door de yokai heen. Dus verschillende Japanse wezens. Want er zijn best wel, maar er zijn er zo'n hoop. Ik dacht eigenlijk dat ik dat vandaag nog wel zou kunnen. Maar er zijn er te veel die leuk zijn waar we het over moeten hebben. En waar je ook voor moet oppassen. Want het is natuurlijk altijd zo. Pas op voor al die rare wezens. Hè? Dat is altijd in de mythologieën. Als je dit niet doet, dan gebeurt dat. En als je dat dan wel doet, dan gebeurt dan dit. En, erg leuk. Heel bijzonder. Dus ik spreek je graag volgende week.
Ja, tot volgende week, Peter.
Ciao.
Six months from now, you could be running a 5K, booking that dream trip, or seeing thicker, fuller hair every time you look in the mirror. Through Hers, you can get dermatologist-trusted, clinically proven prescriptions with ingredients that go beyond what over-the-counter products offer. Whether you prefer oral or topical treatments, Hers has you covered. Getting started is simple. Just fill out an intake form online, and a licensed provider will recommend a customized plan just for you. The best part? Everything is 100% online. It prescribed, your treatment ships right to your door. No pharmacy trips, no waiting rooms, and no insurance headaches. Plus, treatments start at just $35 a month. Start your initial free online visit today at forhers.com/listen. That's forhers.com/listen. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Price varies based on product and subscription plan. See website for full details, restrictions, and important safety information.